vers 1. Maleachi 3, vers 1 en 2. De Heere God zegt daar: zie, ik zend mijn bode die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Plotseling zal tot zijn tempel komen de Heere die gij zoekt, namelijk de engel des verbonds die gij begeert. Zie, hij komt, zegt de Heere van hemelse machten. Maar wie kan de dag van zijn komst verdragen en wie zal bestaan als hij verschijnt? Dan ook hoofdstuk 4, vers 5 en 6. De laatste verzen van dit boek en de laatste verzen van het Oude Testament zoals wij dat vinden in onze Bijbel. Zie, ik zend u de profeet Elia voor de grote en geduchte dag des Heren komt. Hij zal het hart van de vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart van de kinderen tot de vaderen, opdat ik niet komen en het land treffen met de ban. En dan Matteüs hoofdstuk 11, vanaf vers 7. Terwijl deze heen gingen, begon Jezus tot de mensen te zeggen van Johannes: wat zijt gij in de woestijn gaan aanschouwen? Een riet door de wind bewogen? Maar wat zijt gij gaan zien? Een mens in weelderige kleding? Zie, die weelderige kleding dragen zijn aan de hoven van koningen. Maar waarom zijt gij dan gegaan? Om een profeet te zien? Ja, ik zeg u, zelfs meer dan een profeet. Deze is het van wie geschreven staat: zie, ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg voor u heen bereiden zal. Voorwaar, ik zeg u, onder hen die uit de vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan groter dan Johannes de Doper. Maar de kleinste in het koninkrijk der hemelen is groter dan hij. Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het koninkrijk der hemelen zich baan met kracht. Maar geweldenaars grijpen ernaar. Want al de profeten en de wet hebben geprofeteerd tot Johannes toe. En indien gij het wilt aanvaarden, hij is Elia die komen zou. Wie oren heeft, die horen. Tot zover. We gaan verder waar we gebleven zijn. De vorige keer hebben we stilgestaan bij vers 2 tot en met 6. Een twijfelende Johannes de Doper, die door zijn discipelen de vraag aan Jezus laat stellen of hij wel werkelijk de beloofde Messias is die komen zou. En we kwamen het eigenlijk ook tegen bij Maleachi 3. En ook in Psalm 72, wat we daarnet zongen. Vanuit de profetieën verwachtte Johannes de komst van de Messias. En dat zou een komst zijn zowel met zegen als ook met oordeel. Als de Messias zou komen, dan zou hij zowel dopen met de Heilige Geest als ook met vuur. En dat betekent dus aan de ene kant heil en zegen voor de gelovigen, maar aan de andere kant ook de definitieve afrekening met de ongelovigen en met het kwaad. En Johannes begrijpt het niet. Daar in zijn eenzame gevangenis, ergens achter de Dode Zee, waarom zit ik hier gevangen? Waarom treedt Jezus niet krachtig op tegen al het kwaad? Waarom neemt hij het zwaard niet ter hand en brengt de dingen in Israël weer in orde? Jezus is zo anders dan Johannes de Doper had verwacht. Wat hem doet twijfelen is niet zozeer wat Jezus doet, als wel wat hij niet doet. Maar wat Johannes wel had verwacht en had gehoopt. En de Heer geeft antwoord op die twijfel van Johannes de Doper. En hij laat zien dat zijn optreden, zijn woorden en daden, dat daarin de profetieën van het Oude Testament wel degelijk in vervulling gaan. We lezen in vers 4, Jezus antwoordde en zeide tot hen, gaat heen en boodschapt Johannes wat gij hoort en ziet. Blinden worden ziende en lammen wandelen. Melaatsen worden gereinigd en doven horen. En doden worden opgewekt en armen ontvangen het evangelie. En zalig is wie aan mij geen aanstoot neemt. En dat is de uitdaging voor Johannes. En voor iedereen daar toen en ook voor iedereen hier nu. Sta je niet blind op wat Jezus niet doet, wat je misschien zo had verwacht en gedacht, maar zie wat hij doet in woord en werk. Want daar zie je hem voor wie hij werkelijk is. De beloofde Messias door God gezonden. Maar inderdaad, je moet zeggen, zo anders. Verrassend anders. Niet een Messias die komt met het scherpe zwaard. Met geweld en macht en majesteit. Met vuur dat Gods tegenstanders vernietigt. Maar hij komt met genade, heil en zegen. Zo is zijn eerste komst in de wereld. En wie had dat gedacht? Een koning zo nederig en klein. In plaats van een zwaard in de stalen vuist. Een open hand die uitreikt naar zondaars, zwakken en zieken. En ze zelfs aanraakt. In plaats van een schitterende kroon en een troon. Iemand die een slavenschort voordoet en nederig de voeten van zijn discipelen wast. In plaats van majesteit en ogen die te schitterend zijn om in te kijken. Ogen die zich kunnen vullen met tranen om het verdriet van andere mensen. En uiteindelijk wordt hij iemand die strompelt en struikelt naar een executieplaats. Met een kruis op de bebloede rug. Die zich laat vastspijkeren aan dat hout om daar gruwelijk te sterven. De beloofde Messias voor Israël en de wereld. Zo? Niemand had dat ooit kunnen denken. Joden of niet-Joden. En je moet er eigenlijk heel erg aan wennen. Een koning, maar dan zo klein, zo nederig, zo dienstbaar. Dat hadden we niet verwacht. Totdat je gaat inzien dat deze eerste komst van Christus daarmee tegelijkertijd bordevol genade en bordevol zegen en vreugde voor ons is. Want het brengt ons heil en het brengt ons genade op een manier die we nooit hadden kunnen denken of hadden kunnen verzinnen. Dat wij onrechtvaardigen zo met God verzoend zouden mogen worden. Want de Messias komt, lijdt en sterft. En brengt het zo voor ons in orde met een heilig God. Door zijn kostbaar bloed. Zo Messias is hij. En nu lopen de discipelen van Johannes de Doper dus terug naar hun meester met dit antwoord. En begint de Heer de mensen te onderwijzen over de bediening van Johannes de Doper. Misschien eerst maar even deze opmerking. Wat de Heer Jezus over Johannes de Doper zegt, is eigenlijk zo troostend, ook voor ons. Hier hebben we Johannes en hij twijfelt. Hij is ten prooi aan verwarring. Daar in zijn cel vraagt hij zich af, heb ik me dan toch zo vergist? Het loopt nu allemaal zo anders dan ik had verwacht. Heb ik me misschien blij gemaakt met een dode mus en is alles voor niks geweest? Al die prediking, al dat dopen, al die moeite die ik heb gedaan, was het dat eigenlijk het allemaal wel waard? En zulke gedachten kunnen van tijd tot tijd ook ons bekruipen. Dat je zegt, ik heb geïnvesteerd. Ik heb tijd en moeite gegeven. Maar was het het allemaal wel waard? Ik zie eigenlijk zo weinig overblijven van waar ik mijn energie aan gegeven heb. Eigenlijk tevergeefse moeite, zo lijkt het. En hier is de Heer Jezus. En wat blijkt? Zijn evaluatie van de zaak loopt niet parallel met onze evaluatie van de zaak. Misschien hadden we wel verwacht dat de Heer had gezegd tegen de mensen: hè, wat vind ik dit nou jammer. Dit valt me eigenlijk vies tegen van Johannes de Doper. Heb je het voorrecht gehad om bij mijn doop aanwezig te mogen zijn en je hebt daar de hemel geopend gezien en de Heilige Geest daalde neer in zichtbare gedaante als een duif op mij en een stem klonk uit de hemel: deze is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Heb je dat allemaal meegemaakt? En dan staat het even later allemaal niet meer zo helder op je netvlies. Wat is dat eigenlijk jammer dat Johannes zo wankel en zo zwak is. Ik had gewild dat hij er eigenlijk beter van af had gebracht. Maar spreekt de Heer Jezus zo? Kijk naar wat hij zegt in vers 7 en 8. Kijk naar wat hij zegt tegen de mensen. Wat gingen jullie zien in de woestijn? Was het een wispelturig mens, een riet door de wind bewogen, die met alle winden meewaait? Dan spreekt hij zus, dan spreekt hij zo, net zoals het uitkomt. Wat zijn jullie gaan zien? Een mens met mooie kleertjes aan? Je weet wel, het haar netjes in de scheiding, maatpakje, lakschoentjes, botox om de rimpels in je voorhoofd weg te doen. Je weet wel, zo iemand die zichzelf parfumeert en zichzelf behaagt en het gemak zoekt en dan niet kan omgaan met verdrukking en met tegenstand en dan het koppie laat hangen. Maar zo is Johannes helemaal niet. Hij twijfelt, ja, maar het is omdat hij nog alles niet goed begrijpt. Maar ik ken zijn hart en ik weet wie Johannes de Doper werkelijk is. Hij is de grootste onder de mensen. Broeders en zusters, laten we dit herinneren wanneer wij eens een keer ontmoedigd en somber zijn. En we kijken terug op datgene wat we misschien hebben gedaan in de dienst van de Heer. En we vragen ons af, was het eigenlijk wel allemaal de moeite waard? Misschien was het wel niks en waren wij zelf ook drie keer niks. De evaluatie van onze Heer is zo anders. Hij weet wie we zijn. Hij kent ons hart en hij weet wat we gedaan hebben en waarom. En hij schat het op waarde en alleen maar dat telt. Johannes weet het even niet. En hij weet ook niet of het allemaal de moeite waard was. Maar Jezus schat het op waarde. Hij ziet wat het werkelijk was en wat het geweest is in dienst van hem. En al wat gedaan is uit liefde voor Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. En zoals de Heer tegen Johannes zegt, zo zal hij dat ook tegen ons zeggen. Wel gedaan, goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig ben je getrouw geweest, over veel zal ik je stellen. Ga in tot het feest van de Heer en dan zullen we verbaasd zijn en ook verrast. Want dingen die wij allang hadden vergeten, dat we ze hadden gedaan of gezegd, of dat we het hadden gegeven, die blijken dan eeuwigheidswaarde te hebben. De Heere waardeert hier een twijfelende Johannes en zo zal hij dat ook met ons doen. Ten tweede, als de Heer hier spreekt over het optreden van Johannes de Doper en zo licht werpt op zijn bediening, dan werpt hij tegelijkertijd ook licht op wie hij zelf is. En verklaart hij daarmee wie de mensen voor zich hebben. Het is daar een serie van drie vragen in vers 7 tot en met 9. En op die eerste twee vragen is het antwoord duidelijk nee. Is Johannes een riet door de wind bewogen, een wispelturig mens? Nee. Is hij een mens in weelderige kleding die zichzelf behaagt en alleen maar zijn eigen gemak zoekt en niet tegen tegenstand kan? Nee. Maar wat is hij dan wel? En de derde vraag brengt ons bij de kern van de zaak. Vers 9. Maar waarom zijt gij dan gegaan? Om een profeet te zien? Ja, Ik zeg u, zelfs meer dan een profeet. Deze is het van wie geschreven staat: zie, ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg voor u heen bereiden zal. Johannes de Doper is een profeet. En niet alleen maar dat, hij is zelfs een superprofeet. Een superprofeet. En dat is hij om twee redenen. Allereerst, hij is lang tevoren aangekondigd door de andere profeten. Er is in de profetieën van het Oude Testament over hem geschreven. En we hebben het gelezen in Maleachi 3, vers 1. En het staat hier weergegeven in vers 10. En nu gebeurt er iets bijzonders. Want wat in Maleachi 3, vers 1 betrekking heeft op de Heere God zelf. Want God zegt daar: ik zend mijn bode die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Dat heeft hier in vers 10 betrekking op de Heer Jezus. God zegt: zie, ik zend mijn bode die voor uw aangezicht uw weg bereiden zal. En dat werpt dus een tweevoudig licht. Aan de ene kant werpt het licht op Johannes de Doper. Hij is de aankondiger, de wegbereider voor de Heer Jezus. Aan de andere kant werpt het ook licht op de Heer Jezus zelf. Hij is degene in wie de Heere God komt. Hij is de Heere God zelf die komt en de voorzeggingen vervult. Dat wordt ook bevestigd door vers 13 en 14. Kijk maar even. Vers 13 en 14. Want al de profeten en de wet hebben geprofeteerd tot Johannes toe. En indien gij het wilt aanvaarden, hij is Elia die komen zal. Johannes is degene die is aangekondigd in Maleachi 4, vers 5 en 6. We hebben het net gelezen. Hij is Elia die komen zal, om het volk voor te bereiden op de komst van die grote dag van God. Wanneer God komt met heil en zegen voor wie hem verwachten, en ook met vuur en oordeel voor de goddelozen en de tegenstanders. Maar weer, wat geldt voor de Heere God in Maleachi 4, wordt vervuld in de komst van de Heer Jezus. Hij brengt Gods tegenwoordigheid en werkzaamheid dichtbij. In hem komt God te midden van mensen. Hij vervult wat God beloofd heeft over zichzelf in het Oude Testament. Ik hoop dat we het met elkaar zien. Nu denken we misschien: hé, hoe kan dit nou? Hier staat in Matteüs 11, vers 14, dat Jezus zegt: Johannes is Elia die komen zal. Dus hij vervult die profetie in Maleachi 4, vers 4 en 5. Maar hoe verhoudt zich nou deze uitspraak met wat Johannes de Doper zelf zegt? Want we lezen in Johannes, het evangelie van Johannes, hoofdstuk 1, vers 21, dat de leiders uit Jeruzalem komen naar Johannes toe als hij doopt bij de Jordaan. En dan hebben ze deze nieuwsgierige vraag voor hem: bent u misschien Elia die komen zou? En dan antwoordt Johannes op deze manier: nee, dat ben ik niet. En hoe zit het dan? Is hij het nu wel of is hij het nu niet? Spreken Johannes de Doper en de Heer Jezus elkaar nu tegen? En dan moet je zeggen: nee, niet echt. Velen in die tijd verwachten namelijk een letterlijke komst van de profeet Elia. Dus op die vraag van de leiders van het Joodse volk: ben jij Elia? Kon Johannes de Doper eigenlijk maar één goed antwoord geven. Nee, dat ben ik niet. Ik ben niet letterlijk de profeet Elia. Ook al loop ik er gekleed bij zoals hij. Maar Johannes is wel iemand die gekomen is in de geest en de kracht van Elia. Zoals ook de engel heeft aangekondigd tegen zijn vader Zacharias bij de geboorte van Johannes. Lucas 1, vers 17. En hij zal voor Gods aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten van de vaderen te keren tot de kinderen. En zo zal hij een volk gereed maken voor de Heer. Dus Johannes de Doper is niet letterlijk Elia, maar een profeet als Elia. Hij is degene die is aangekondigd in Maleachi 4. De wegbereider voor de komst van de Heere God. Maar weer, wat wordt toegeschreven aan de Heere God in Maleachi 4... wordt vervuld in de komst van de Heere Jezus hier in Matteüs 11. Want in hem handelt God en komt dichtbij in deze wereld. Want hij is zelf God. Er is nog een reden waarom Johannes een superprofeet is. Niet alleen maar omdat hij van tevoren is aangekondigd door de andere profeten. Maar ook om wat hij is komen doen. Hij is de wegbereider voor de Messias die komen zou. Hij mag hem aankondigen en als een heraut voorop gaan. Al de profeten en ook de wet hebben geprofeteerd tot en met Johannes toe. Heel het Oude Testament wijst in die zin vooruit naar degene die komen zou. Maar Johannes de Doper mocht daarin het meest concreet zijn van alle profeten. Al de profeten hebben eeuwen van tevoren gezegd: zie, de dag zal komen en dan zal de Messias verschijnen. En dan, puntje, puntje, puntje. Johannes mocht zeggen: zie, die tijd is nu gekomen. De profeten konden zeggen: de belofte zal zeker komen. God maakt zijn belofte waar. En Johannes kon zeggen: hij is gekomen. Kijk, daar, daar loopt hij. Jesaja kon vooruitwijzen en wist dat er iemand zou komen als een lam ter slachting geleid. En Johannes de Doper mocht hem aanwijzen en zeggen: Hij is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat is hem. Zo is Johannes groot. Ja, de grootste van de profeten. De grootste onder alle mensen. Zijn wijzen op de Heer Jezus is het meest nauwkeurig geweest en ook het meest direct van alle profeten van de oude bedeling. Johannes mocht op de drempel staan en Jezus aanwijzen als degene bij wie Gods beloften eindelijk in vervulling gaan. En dat nu de beloofde heilstijd aanbreekt. En wat betekent dat dan? Wat we lezen in vers 11. Voorwaar, ik zeg u, onder hen die uit de vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan groter dan Johannes de Doper. Maar de kleinste in het koninkrijk der hemelen is groter dan hij. Johannes is de grootste. Niemand van de profeten of van de mensen van het Oude Testament heeft zo duidelijk de Messias aangekondigd als hij. Maar hoe kan het dan zijn dat de kleine burgers van het hemelrijk, mensen zoals jij en ik, dat wij groter heten dan Johannes de Doper? Waarin dan? Hoe dan? Op twee manieren. Nog helderder dan Johannes de Doper mogen jij en ik getuigen van de Heer Jezus. Hoeveel 13 in een dozijn we ons ook verder voelen. Johannes heeft niet heel veel meer meegemaakt dan wat hij tot nu toe heeft meegemaakt. Kort hierna in hoofdstuk 14 lezen we dat Johannes de Doper wordt onthoofd door Herodes Antipas. En hij heeft verder niet meer geweten van het onderwijs van de Heer en van zijn daden en van het kruis en de opstanding daarna en van de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag en het uitzicht op de wederkomst van onze Heer in majesteit en macht. Wat wij mogen zeggen over de Heer Jezus is zoveel helderder dan Johannes kon, zoveel concreter en meer dan zelfs de profeten van het Oude Testament konden. Daarin zijn wij, jij en ik, hoe vreemd het misschien ook in onze oren klinkt, zelfs groter dan Johannes de Doper. Maar er is nog een reden. In de ervaring die wij mogen kennen, in het deel hebben aan het heil van het hemelrijk. Johannes mocht de aankondiger zijn. Hij mocht de Heer Jezus begroeten en hem aanwijzen. Maar wij hebben deel gekregen aan de gekruisigde en opgestane Heer. Wij mogen ervaren wat zijn kruisdood en opstanding uitwerkt in een mensenleven. En telkens als er een doop plaatsvindt of we vieren het avondmaal, beelden we dat opnieuw uit. Wat die ervaring voor ons betekent. Wij mogen leven door de geest. Wij mogen God in de hemel aanspreken als onze Vader. Beseffen we vanmorgen wel hoe groot onze voorrechten zijn? Misschien straks over een goede week kijk je terug op het jaar wat achter ons ligt. Hoe evalueer je 2013? Ging het goed? Ging het min of meer zijn gangetje? Heb je belangrijke dingen gedaan? Heb je misschien het nieuws gehaald en is over jou geschreven in de kranten? En dat mensen naar je toe kwamen om naast je te staan en dan een selfie te maken. Kennen we dat woord? Selfie. Dat is het woord van 2013. Dat is dat je naar een bekende Nederlander toe gaat met je mobieltje en dan maak je een foto van jou en die persoon naast je. Of zeg je 2013, het was een jaar met zorgen en verdriet. En ik heb afscheid moeten nemen van geliefden. En je had misschien grote zorg over je baan. Of je die wel zou krijgen. Of dat je die zou kwijtraken. Maar hoe dan ook, wat je ook vindt over het afgelopen jaar, kun je jezelf herkennen in wat de Heer Jezus zegt tegen de discipelen? En hij zegt het ook tegen ons, wat staat in hoofdstuk 13, vers 16. Kijk maar even mee, hoofdstuk 13, vers 16. Maar jullie ogen zijn zalig omdat zij zien. En jullie oren omdat zij horen. Voorwaar, ik zeg jullie, vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat jullie zien en ze hebben het niet gezien. En te horen wat jullie horen en ze hebben het niet gehoord. Wat een voorrecht dat we zo de Heer Jezus hebben mogen kennen. En dat we zo ook deel aan hem hebben gekregen. En alles wat hij ons brengt in de gave van kruis en opstanding en de Heilige Geest daarna. Wat een enorm voorrecht om de Heer Jezus te mogen kennen en zijn genade. Zet je dat bovenaan je rapport over 2013 straks, als je de evaluatie moet maken? Dan blijft nog over vers 12 van hoofdstuk 11. Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het koninkrijk der hemelen baan met kracht. Maar geweldenaars grijpen ernaar. Het is een moeilijk vers. Ook omdat er nogal wat verschillende vertalingen mogelijk zijn van de Griekse woorden die we hier vinden. Maar ik denk inderdaad dat de MBG ons in de goede richting wijst. Johannes is opgetreden en heeft op de Heer Jezus mogen wijzen. Hij mocht de wegbereider zijn voor de Heer. En nu is de Heer Jezus begonnen met zijn werk op aarde. En wat gebeurt er? Het hemelrijk breekt baan met kracht. Hebben we dat niet gezien? In de antwoorden die de Heer geeft aan Johannes. Johannes, kijk en hoor wat er gebeurt. Lammen kunnen weer lopen, blinden gaan zien, doden horen, doden worden opgewekt, armen ontvangen het evangelie. De Heer zegt tegen de Farizeeën: maar indien ik door de geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God over jullie gekomen, met kracht. Dit is niet alleen maar de vervulling van de profetieën. Dit is ook het baanbreken van het hemelrijk met kracht. Hier en nu in de bediening van de Heer. En mensen mogen burger worden van dat hemelrijk. Armen ontvangen het evangelie. En vind je het niet wonderlijk dat de brenger van het evangelie zichzelf als onderwerp neemt. Hij die het evangelie brengt, is zelf het onderwerp van het goede nieuws. Want alleen hij openbaart waarachtig de hemelse Vader. En alleen door hem komen we tot de hemelse Vader. Hij brengt het evangelie en wijst op zichzelf en zegt: kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijt. En ik zou jullie rust geven. Maar er is ook een andere kant aan de zaak. Geweldenaars grijpen ernaar. Het hemelrijk komt met kracht. Maar geweldenaars grijpen ernaar. En dit is de oorzaak van de verwarring en de twijfel bij Johannes de Doper. Hij dacht, als de Messias komt en hij neemt het hemelrijk mee, dan breekt het baan met kracht en het overwint alle kwaad en tegenstand, rekent daar definitief mee af en vernietigt het allemaal. Niet zo. Niet zo. Het hemelrijk breekt wel baan met kracht, maar de koning komt als een dienstknecht. Hij komt voor een kruis en nog niet met macht en majesteit. En zoals hij is, zo is ook het hemelrijk. Net als de koning. Het wordt aangevallen, achterna gezeten, belaagd en vervolgd. Mensen haten het en werken het tegen op allerlei mogelijke manieren. En dat had Johannes niet verwacht. Maar stel je nou eens voor dat de Heer Jezus was gekomen en hij had al zijn macht en heerlijkheid geopenbaard bij zijn eerste komst. Stel je eens voor dat hij zo was gekomen. Had er dan ooit een kruis kunnen staan op Golgotha? Hadden wij dan ooit behouden kunnen worden? Wat een wonderlijke adventsgedachte toch, hè? Dat als de koning komt, dat hij komt niet met heerlijkheid, dat zou rechtvaardig geweest zijn, maar hij komt genadevol, met uitgestoken handen, die zichzelf laten vastspijkeren aan een kruis. Maar alleen zo was redding voor ons mogelijk. Zo komt hij nederig en klein. En nu worden hij en ook het hemelrijk wat hij brengt achterna gezeten en vervolgd. Zo is het geweest vanaf het eerste moment. Baby Jezus is geboren in Bethlehem. En Herodes de Grote zet meteen een moordcampagne op touw om het kind om te brengen. Johannes de Doper mocht de aankondiger zijn van de beloofde Messias. Maar hij zit in de bak tussen vier muren. De Heer Jezus gaat rond. Hij doet wel en hij geneest mensen. Hij reikt de hand aan tollenaars en zondaars en zit zelfs met ze aan één tafel te eten. En wat zeggen de Farizeeën? Kijk toch eens. Een veelvraat en een dronkaard, een vriendje van tollenaars en zondaars. Hij kan alleen maar demonen uitdrijven door de vorst van de demonen. Als hij iemand geneest met een verschrompelde hand op de Sabbat, dan is de reactie in hoofdstuk 12, vers 14. De Farizeeën gingen heen en spanden tegen hem samen ten einde hem om te brengen. Johannes de Doper zal zijn leven gaan verliezen binnenkort. En de Heer Jezus weet dat het voor hem niet anders zal gaan. Hij zegt in hoofdstuk 17, vers 12 en 13. Maar ik zeg jullie dat Elia gekomen is. En ze hebben hem niet erkend, maar met hem gedaan al wat zij wilden. Zo zal ook de mensenzoon door hun toedoen moeten lijden. En de discipelen begrepen dat hij over Johannes de Doper tot hen gesproken had. En zo zal het ook zijn voor hen die bij de Heer Jezus horen. Die burger zijn van het hemelrijk. Niet anders. Weten we nog? We heten groot. Groter dan Johannes de Doper. Waarom? Om welke reden? Nou hierin. Omdat wij helderder en duidelijker mogen getuigen van Christus. Vrienden, dat is een groot voorrecht. Maar het is ook een verantwoordelijkheid. En ook een ernstige verantwoordelijkheid. Want zoals het voor de Heer zal zijn, zo zal het ook voor ons zijn. Hij werd aangevallen en belaagd en tegengewerkt en gehaat en vervolgd. En zo zal het zijn voor iedereen die de Heer Jezus belijdt voor de mensen. Het zal niet anders zijn. Weet je, soms denk ik, we missen nog een vraag bij de toetredingsvragen tot lidmaatschap van deze gemeente. Er worden heel wezenlijke vragen gesteld, maar eigenlijk missen we nog één vraag. Deze zou er eigenlijk bij moeten. Ben je bereid om de smaad van Christus te dragen als een getuige voor hem? En die vraag en het antwoord op die vraag wordt misschien in de komende tijd steeds belangrijker. Willen we zo gemeente zijn? Smaad dragen achter de gesmade koning aan. En tegelijkertijd, wees bemoedigd. Want de Heer Jezus zegt, wees niet bang. Wat kosten nou twee mussen? Zo goed als niks. Maar er valt er niet één dood neer op de aarde zonder dat uw Vader het wil. En al de haren van jullie hoofd zijn geteld. Wees niet bang. Wees niet bang. Jullie gaan vele mussen verre te boven. Zo mogen wij de Heere volgen. Laten we samen bidden.